Tot 8 uur de boeddhistische omroep met de Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. Het komend half uur kunt u luisteren naar boeddhistische muziek uit Mongolië. In de studio is Fred Gales, die de selectie heeft gemaakt en die ook zal toelichten. Maar we beginnen met muziek. Fred, wat hebben we zojuist gehoord?
Dit was een opname uit het Gandan-klooster in Ulaanbaatar, dus de hoofdstad van Mongolië. Gemaakt door een Fransman, Alain de Jacques. En het is een van de weinige moderne boeddhistische muziekopnames die er zijn uit dat land. Zoals je hoorde, waren er een aantal mensen die reciteerden. Dat waren een 80-tal monniken. En we hoorden ook het vanuit Tibet eigenlijk meer bekende rituele orkest dat bij boeddhistische ceremonie aanwezig is. Met een aantal bekende instrumenten ook, de handbel, de cymbalen. Er zat een trommel bij, een aantal horens. En ook nog een draaitrommel, zo'n trommel met twee balletjes eraan die je door het heen en weer te bewegen kunt laten klinken. Dit is... wijst al een beetje op de invloed die Tibet gehad heeft op het ontstaan van het boeddhisme in Mongolië. De eerste, als je teruggaat in de geschiedenis, de eerste contact is geweest in de vroege middeleeuwen. Toen het boeddhisme zich via de zijderoute verspreidde naar China toe. En de Mongolen en andere steppenvolkeren die woonden zo zeg maar, op de rand van China aan de noordkant en aan de westkant. En dat was ook het gebied waar de eerste monniken doorheen trokken. En er is sprake van, zegt dat al in de 19e eeuw onder de Khitan, er boeddhistische kloosters waren in dit steppengebied. En dat is wel grappig, want Khitan, dat is de naam waar de naam China vandaan komt. Dat is eigenlijk de naam van een nomadisch volk waarvan we niet precies weten of het nou Turks of Mongools of Tungusisch was. Maar in ieder geval, het wordt deels beschouwd als voorouders van de Mongolen. Nou, de Mongolen zijn in de geschiedenis ingekomen in de tijd van Genghis Khan. Zo zitten we in de 12e eeuw. En dat was een. Hij heeft toen dat hele grote keizerrijk gemaakt dat vanaf China liep tot en met Oost-Europa. En het was een rijk waarin verschillende godsdiensten naast elkaar bestonden. De Mongolen waren over het algemeen shamanistisch. Dan hadden ze allerlei bondgenoten die of islam, of boeddhistisch, of taoïstisch, of nestoriaans, dus ook een vorm van christendom waren. Nou, in de 16e eeuw, ten tijde van Altan Khan, heeft Mongolië een soort bondgenootschap gesloten met Tibet. En heeft ook dus Altan Khan als eerste de titel Dalai Lama verleend aan het hoofd van de Gelukpa-sekte. Dat is de tijden van de derde Dalai Lama. Dus de eerste twee Dalai Lama's hebben die naam pas achteraf gekregen. En dus niet in de tijd dat ze nog leefden. Mm-hmm. Nou, Dalai Lama betekent, het komt van het Mongoolse woord Talai, zee, oceaan. Dus dit is de lama van de oceaan, oftewel de lama van de oneindige wijsheid. Daarna hebben de Mongolen zich en masse ook bekeerd naar het Tibetaans boeddhisme toe. En krijg je de figuur van Zanabazar. En dat was eigenlijk de stichter van het boeddhisme in Mongolië en tegelijkertijd ook een oprichter van vele kloosters en een heel groot kunstenaar. Nou, leidde dat ook tot het ontstaan van een soort theocratie, zoals ook in Tibet. Dus de Zanabazar als Gotoktu, als spiritueel hoofd van de Mongoolse boeddhistische kerk, werd ook het hoofd van het land. En uiteindelijk, na de val van de Manchu-dynastie, dus het einde van het keizerrijk van China, werd Mongolië weer onafhankelijk onder de Gutuktu, de achtste daarvan. En dat is een heel korte periode maar geweest van 1911 tot en met 1921, want toen vielen de Russen binnen. Nou, weten we weinig eigenlijk van hoe nou echt de praktijk was van het boeddhisme in het Mongolië voordat het communistisch werd, dus communistisch China, communistisch Rusland. Want er zijn nauwelijks opnames van bewaard gebleven van hoe het eigenlijk klonk. We hebben wel wat geschriften, we hebben ook nog wel wat notenschriften uit die periode, maar het is echt een handvol korte opnames van hoe het in werkelijkheid klonk. En ik wil daarvan eentje laten horen, dat is een opname uit 1938, die nog op een plaat opgenomen is met een plaatsnijmachine in binnen Mongolië.
Dit lijkt toch meer op de muziek die we kennen uit Centraal-Azië. De muziek van de nomaden daar.
Ja, dit klinkt bijna als een sjamaan die op zijn trommel slaat. Ja. En daarbij het een of ander reis naar de bovenwereld doet of whatever gewoon. Nou, kijk, die rol tussen het shamanisme en het boeddhisme in Mongolië hebben elkaar heel sterk beïnvloed. En je moet je erbij ook voorstellen dat het natuurlijk een land van nomaden is. Dus er waren geen steden, er waren wel een aantal kloosters waar omheen men zich dan af en toe eens verzamelde en waar daarmee de markt was, et cetera. Maar voornamelijk trokken mensen in hun tenten en met hun vee rond door de grote oneindige vlaktes. En de monniken die gingen mee, die hadden dus ook zelf een eigen tent en die trokken dus ook rond en waren vaak noem je dat, solo. Die gingen dus alleen bij de mensen langs. En die verrichtten ook allerlei rituelen die vaak tussen het shamanisme en het boeddhisme inhingen. Dus heel veel genezingsrituelen, maar ook heel veel geestenverdrijving, et cetera. Nou, dit is een voorbeeld daarvan. En toen in 1921 dus Rusland Mongolië binnenviel. En dat is een heel warrige periode is dat eigenlijk. Want er was in Rusland een burgeroorlog tussen de communisten en tussen de Wit-Russen. En de Wit-Russische legertjes die de strijd ontverloren waren in Siberië, die trokken Mongolië binnen. De communistische Russen trokken er achteraan. Die hebben toen uiteindelijk Mongolië bezet. Het was ook een soort expansie richting China, waarvan men dacht, nou, dat kunnen we waarschijnlijk ook redelijk snel onder de voet lopen. Maar goed, dat liep wat anders. En dat was dus de tijd van de achtste Hutuktu, de achtste Dalai Lama van Mongolië. Nou, die is in 1924 onder nogal onduidelijke omstandigheden overleden. En daarna werd door de partij de reïncarnatie afgeschaft. En begon ook langzamerhand een vervolging van de boeddhisten. Dus dat verhevende zich tot in de halverwege de jaren 30. Toen zijn de meeste kloosters met de grond gelijk gemaakt. Van 700 kloosters die er in Mongolië waren, hebben er een stuk of drie min of meer overleefd. En er was eigenlijk maar één nog actief klooster. Dat was het Gandan klooster in Ulaanbaatar, waarvan we een nummer gehoord hebben. En in 1974 begon er heel erg langzamerhand een soort liberalisatie. Het werd weer toegestaan om een aantal nieuwe monniken op te leiden. En na 1990, dus nadat de perestroika in Rusland kwam, kwam er ook meer vrijheid in Mongolië zelf. Verloor de communistische partij zijn macht uiteindelijk. Ontstond er een soort democratie zoals het op het ogenblik is. En is het boeddhisme heeft zich toen een aanmerkelijk snel staat hersteld. Er zijn nu alweer 200 kloosters. Er is natuurlijk wel veel hulp van buitenaf bij geweest. Met name van het Tibetaans boeddhisme. Daar zijn lama's een aantal keren op bezoek geweest. Er is ook veel geld geschonken vanuit westerse landen. Onder andere organisaties als Rigpa. Die hebben in Mongolië projecten ondersteund ter heroprichting van tempels, et cetera. En je ziet ook dat in de muziek, want jarenlang waren allerlei muziekuitingen verboden die ook maar iets te maken hadden met religie. En je mocht ook de woorden van bijvoorbeeld de epische lieder werden herschreven om te zorgen dat al die dingen eruit geschreven worden. En dat komt weer allemaal langzamerhand terug. En in het volgende lied wat ik wil laten horen, dat is een lied van Altay Hangay. Dat gaat over de vier heilige bergen van Ulaanbaatar. En dat is dus een stad die wordt dus omringd door vier bergen. Elk van deze bergen wordt gezien zowel in een shamanistisch perspectief als een boeddhistisch perspectief als een heilige berg. Je hebt daar ook overigens op. Dat zijn hoopjes met stenen waar iedereen naartoe gaat en dan daar kleine geschenken bij legt. Die staan ook op passen. Als je dus daar voorbij reist, dan loop je er even omheen en leg je daar gewoon een beetje van wat je kunt geven, leg je daar neer. En in dat lied worden al deze vier bergen bezongen. En met name de berg die aan de zuidkant van de stad ligt. Die nog teruggaat naar de tijd van Genghis Khan.
Fred, voor je meer vertelt over deze muziek, is het misschien leuk op te merken dat bepaalde Amsterdammers die groep misschien wel eens gezien hebben. Want die hebben jarenlang toch gespeeld onder het Rijksmuseum, met enige regelmaat.
Ja, en op het Leidseplein ook op andere plekken gewoon.
Ja, ja.
En nou, op zich zijn heel goede muzikanten hoor, maar het is wel een soort, het is wel een moderne vorm van Mongoolse traditionele muziek. Dat kun je aan een aantal dingen horen. Ten eerste is dit een maktaal, een prijslied qua vorm, qua genre. Maar de wisselingen in tempo en ritme en ook een, zeg maar een stemgeluid, die horen eigenlijk niet in dit soort liederen thuis. En ook het feit dat het een hele groep bij elkaar zingt, dat is ook eigenlijk in klassieke wijze niet zo. Maar de Mongoolse muziek was altijd, werd gezongen door één of twee personen die dan als rondreizende muzikant hun leven verdienden. Het andere aardige aan dit lied is dat het een soort staalkaart is van wat men zo ongeveer kan. Hè. We hebben allerlei verschillende vocale stijlen hier bij elkaar gehoord. Het boventoon zingen, dus het fluiten, de hoge fluit dat je af en toe hoorde, wordt met de stem gemaakt. En het is het versterken van de harmonische door middel van de vorm van je mond en neusholte. Typisch voor Mongolië en voor Tanatuva, ten noorden van Mongolië en Siberië. Die hele lage stem, de Goylak-stijl. Dat is ook typisch Mongools epische stijlvorm van zingen. En er was ook nog heel even een mondharpje in. En een paar dierengeluiden werd nog even nagedaan. Maar ja, goed, het is in ieder geval van alles een beetje zit daarin gewoon. Ik wil voor de afwisseling wel even laten horen hoe nou eigenlijk een heel traditioneel episch lied klinkt. En dit is een vrij zelden uitgevoerd verhaal van de origine van de Mongolen en het begin van de wereld. En het interessante van dat verhaal is dat erin verteld wordt van hoe de hemel en de aarde elkaar ontmoeten. Daardoor ontstaat de wereld. Dan heb je de wolf en het hert. En dat zijn de voorouders van de Mongolen. Die krijgen dan kinderen gewoon en dat zijn dan de mensen. En dan gaan ze op een lange reis. Dan trekken ze over een heel grote zee. En dat is alle waarschijnlijkheid het Baikalmeer in Siberië. En dan komen ze in het steppegebied aan, waar ze dan het paard tegenkomen en dan hun normaal beschaafd Mongoolse leven beginnen. Een stukje hieruit. Enzen Tengir Khan.
Wat hier opvalt is dat je hoort ook die boventoontechnieken. Maar het is allemaal minder uitvergroot dan we nu kennen van artiesten als hun Huurtu bijvoorbeeld. Hè, waar je echt veel bijna extremere vormen hoort.
Ja, hun Huurtu is een Toevaans groep. Hè. De vorm van chemisch, de boventoon zingen, is een toevat toch anders als in Mongolië. De technieken verschillen ook van elkaar. En het tweede iets is dat chemie traditioneel eigenlijk in Mongolië alleen in het westelijk deel van het land gezongen werd. En niet in centraal of het oostelijk deel van Mongolië. En het ook een minder belangrijke rol in de muziek überhaupt innam als in Tana Tuva. Voor de goede orde, dit was een lied dat gezongen werd door één persoon. Hè? Dus hij had zowel de lage als de hoge stem.
Ja.
En in veel epische verhalen kom je dit soort dingen tegen. Hè? Er worden niet alleen stemwisselingen ingemaakt, maar er worden ook dierimitaties zijn heel gebruikelijk in deze epische verhalen. En ook bekende verhalencycli als de Milarepa-verhalen, het Geyser-epos, het levensverhaal van Genghis Khan, die werden op deze manier uitgevoerd. En je moet je dan voorstellen dat het dan gaat om dingen die misschien wel 40.000 strofen bevatten. Dus die duren een hele avond of meer dan een dag om naar te luisteren. En die moet je dus ook behoorlijk goed uit je hoofd kennen om überhaupt te kunnen uitvoeren. Nou, iets van deze hele traditie er zijn eigenlijk alleen maar fragmenten over, omdat niemand die het echt kon de zaak overleefd heeft. Alleen in China vind je nog in binnen Mongolië En sommige delen van Xinjiang zijn nog mensen die Milarepa epos als geheel kunnen uitvoeren. Buiten Mongolië is het geheel al verdwenen, maar probeert men dat wel weer opnieuw leven in te blazen. Dat is het probleem wat natuurlijk ook veel, zeg maar, veel van het boeddhistische muziekgoed in het land getroffen heeft. Met name ook de maskerdansen, de tsamdansen, die ook uit Tibet bekend zijn. Waarin allerlei episodes uit, of uit boeddhistische verhalen, jataka verhalen, maar ook meer mythische verhalen en in de Mongoolse kant ook al verhalen die meer met het shamanisme te maken hebben uitgevoerd werden. Die zijn eigenlijk heel naar verloren gegaan en men heeft in de jaren 90 geprobeerd om het weer opnieuw leven in te blazen. Met behulp van stomme filmopnames die gemaakt waren in de jaren 30 in Mongolië nog. En in samenwerking met de School of Performing Arts in Dharamsala. Dus dat betekent dat er een sterkere Tibetaanse invloed natuurlijk is in de huidige uitvoeringswijze van de tsamdansen zoals je die nu in Mongolië kunt zien. Er is in Mongolië zelf wel wat overleefd. En ik wil een voorbeeld laten horen van een instrumentaal stuk wat gespeeld wordt op het tsur, dat is een fluit. En tegelijkertijd doet deze man ook aan boventoon zingen door de fluit heen.
Wonderlijk, want het doet zelfs bij vlagen denken aan de didgeridoo-muziek van de Aboriginals uit Australië.
Ja, het is een uiterst merkwaardige muziek die je eigenlijk alleen in Mongolië vindt en gek genoeg ook in Midden-Rusland en het Oeral-gebied bij een Turks sprekende bevolking. Ja, er is weinig over te zeggen wat vandaan komt, dus is niet echt duidelijk, maar het bestaat. Zoals je zei, dat ook niet echt wijdverbreid is. En wat hij speelde was dus een tsamdans, een maskerdans. Mm-hmm. Als laatste wil ik nog even wijzen op dat natuurlijk ook in de volksmuziek, in de meer populaire liedjes, het boeddhisme Mongolië ook een rol speelt. En ik heb voor een voorbeeld gekozen uit Binnen Mongolië, een lied wat ook uitgevoerd wordt door de meer bekende zangeres Oona Chagar. Maar ik heb in dit geval gekozen voor de oudere versie over het Banchan klooster, Banchan Sum in het Ordos gebied. En dat is het meest zuidelijke gebied van de Mongolen in China.